Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Musial.
Mijn naam is Filip van der Poel. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis waarin we de kijker zetten op spannende, sprankelende innovaties in de zorg en de mensen daarachter.
Elke aflevering interviewen we gasten uit de wereld van zorg en gezondheid met een nieuwe blik op zorg.
We zoeken gedeelde drijfveren, inspirerende voorbeelden en als het even kan schaalbare oplossingen die bijdragen aan een gezonder Nederland.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er op een nieuwe manier naar leren kijken.
Dus laten we snel die bril opzetten. Ja, weer een nieuwe blik op zorg met vandaag twee hele mooie gasten met wie ik ga praten over virtuele revalidatiezorg en hoe we die kunnen optimaliseren. Remco Hoogendijk, directeur van de afdeling van innovatie van de Sint Maartenskliniek. Jullie weten geloof ik alles van het bewegingsapparaat en wat er mis mee kan zijn en misschien vooral wat je eraan kunt doen.
Nou, alles dat weet alleen ons lieve heer, maar we weten er heel veel van.
Oké. Okay. Hey Pim van der Hoorn, jij bent innovatiemanager bij innovatieplatform Health Valley. Ook jij welkom.
Dankjewel, klopt.
Ik stel de gasten altijd even een korte vraag die terugslaat op de titel van de podcast, Nieuwe Blik op Zorg. Dus aan jullie ook de vraag, als ik jullie vraag met een nieuwe blik naar zorg te kijken, wat zien jullie dan? Remco, laat ik eerst bij jou beginnen.
Nou, ik zie een enorm potentieel door technologie. Dus ik denk dat de mogelijkheden die we vandaag de dag hebben om technologie in te zetten om de zorg beter te maken, echt beter zijn dan ooit tevoren. Dus mijn handen jeuken om daarmee aan de gang te gaan.
Oké, Pim, als jij die bril opzet.
Vanuit Health Valley is dat vrij breed. We komen straks denk ik in detail in dit project hoe we er dan specifiek met betrekking tot technologie naar kijken. Maar net als Remco zien we daar ontzettend veel kansen. Maar ook de kansen die er zijn voor preventie om zorg te voorkomen. Of de beweging die we zien van de professionele zorg naar de informele zorg. Dat stimuleren of burgers faciliteren om zelfzorg te verlenen. Dat is, daar moeten we naar kijken.
Kijk, twee mooie invullingen van die vraag. Zoals ik in de inleiding al zei, we gaan het hebben over virtuele revalidatiezorg. Dus revalidatiezorg met gebruikmaking van, ik veronderstel, virtual reality. Wat is dat nou toch, om een beetje beeld te krijgen van, wat is virtuele revalidatiezorg?
Nou, dat eigenlijk met de komst van virtual reality of later mixed reality, augmented reality, immersive technology, hoe je het ook noemt, kun je mensen denk ik wat dieper raken. Beelden komen zo echt of levensecht binnen dat mensen het geloven en daarna gaan handelen. En we merken al uit allerlei studies dat bij pijn, maar ook bij beweegzorg, dat mensen dan sneller geneigd zijn om in zo'n virtuele wereld hun oefeningen te doen, hun spel te doen, mee te gaan. En nou, die technologie die zetten wij vandaag de dag al op diverse plekken in onze kliniek. Maar we zien ook de kansen die dat biedt om dat ook thuis aan te bieden. En daar zien we echt nog veel meer potentieel.
Kijk, en waarom is dat nodig, die virtuele revalidatiezorg?
Nou ja, revalideren is soms ook pijnlijk, repetitief, vervelend, saai. En als je dat dan leuker kan maken of geëngageerder door een spelvorm aantrekkelijker, dan willen mensen dat doen. En juist die virtual reality maakt dat, dat een, laten we zeggen, saaie kantooromgeving kan veranderen in een schitterende jungle of een prachtig strand, waar het doen van een activiteit eigenlijk veel leuker is.
Ja, het motiveert mensen dus die revalideren om gewoon die oefeningen te blijven doen.
Zeker.
En ze kunnen het natuurlijk ook op momenten doen dat het hun schikt.
Nou, dat is een tweede enorme voordeel, dat mensen hun eigen tempo kunnen bepalen. Een derde voordeel is dat we daar ook nog de levels kunnen aanpassen. Dus als jij heel goed bent, dan kunnen we het voor jou een beetje moeilijker maken. Kun je eigenlijk niet zo goed mee, dan kunnen we de levels wat naar beneden brengen, zodat het niet frustrerend wordt, maar altijd uitdagend blijft. Nou ja, en het kan thuis, het kan in je eigen tijd. En we houden ook nog bij hoe lang je het doet. Dus ja, je kunt ook niet heel makkelijk wegduiken. Ja. Allemaal voordelen.
Ja, hey Pim, bij Health Valley hebben jullie natuurlijk, daar zijn veel clubs, organisaties, zorgmieters bij aangehaakt. Dus ik neem aan dat jullie een beetje zicht hebben op hoe wijdverbreid die virtuele revalidatiezorg in Nederland is. Of misschien moet ik zeggen, virtuele zorg überhaupt. Mm-hmm. Hoe ziet dat landschap eruit? Kun je er iets over zeggen?
We weten dat bijvoorbeeld in de GGZ zijn er een aantal aanbieders van virtual reality die ook echt in de praktijk veel ingezet worden. En ook bij de Maartskliniek zijn er heel veel voorbeelden van toepassingen die werken in de kliniek nu al. Tegelijkertijd is er nog ontzettend veel winst te behalen in, als je kijkt naar het aantal ontwikkelaars en het aanbod van VR-applicaties, wat eigenlijk steengoed is en veel, dan is er nog heel veel potentie om dat veel meer in te laten zetten bij zorgaanbieders. En dat is ook een van de dingen die wij proberen te bereiken met dit project. Het bij elkaar brengen van de grote vraag van goede apps. En het cureren ook van de minder goede apps. Om die te laten landen bij de zorgaanbieders die behoefte hebben.
Ja, dit project, dat is up to mind. Daar gaan we zo even nog even verder. Remco, als ik jou toch even vraag je oordeel te vellen over dat virtuele applicatielandschap in de zorg. Mijn indruk is een beetje, als ik er naar kijk, dat het nog erg versnipperd is. Klopt die indruk?
Ja, wat zal ik zeggen? Enerzijds snap ik die opmerking, want inderdaad, het is een zich ontwikkelende markt. Dat wil zeggen dat de bedrijven die vandaag actief zijn, die bestaan 5 jaar of zo, maar nog niet 15 jaar. Dus die hebben nog niet een heel lang track record achter zich. We moeten er ook allemaal een beetje aan wennen dat we op een andere manier zorg gaan bieden. Misschien meer in een blended vorm of in een deels digitale vorm. Dat is zowel voor de patiënt, maar zeker ook voor de zorgprofessional echt wennen. Van, hey, geef ik dan wel goede zorg? En kan ik mijn zorg in de handen geven van de Meta Quest 3? En gaat het dan goed komen? Maar we zien wel gelukkig enorm veel stappen. En dat heeft te maken met wet en regelgeving. Een medical device, daar zijn gewoon regels voor. Dus ook een virtuele revalidatietoepassing is een medical device met alle spelregels die daarbij horen. Maar als je daar dus aan voldoet, ja, dan ben je ook echt een goed instrument om in te zetten.
Ja, nou goed, jullie zien volgens mij kansen om er toch een flinke zet in terug te geven, de virtuele revalidatiezorg. Pim, je refereerde al aan het project Optimize.
Ja.
Wat is Optimize en wat beogen jullie ermee?
Optimize is op dit moment het product wat de uitkomst is van een samenwerking. Het project wat daarachter zit, dat heet Scale Up for Rehab. Dat is een Europees gefinancierd, gesubsidieerd project van waar 13 organisaties in zitten uit 6 verschillende landen. Dat project heeft als doel om virtual reality en de revalidatiezorg groot te maken. En Optimize is het platform waar aanbieders van virtual reality apps en zorgaanbieders die op zoek zijn naar de juiste app voor de juiste behandeling bij elkaar komen. Om de juiste app te vinden en om hem direct voor te kunnen schrijven aan patiënten. En in de toekomst nog veel meer mogelijkheden, maar dat is in de basis wat we nu ontwikkelen. Dus Okay. Het is een marktplaats waarop vraag en aanbod gecureerd bij elkaar komen.
Wat is jullie rol van de Maartenskliniek daarbinnen, Remco?
Nou ja, wij zijn de aanstichter van dit project.
De founding father.
De founding partner, de lead partner. Wij komen hier natuurlijk eigenlijk met het probleem in aanraking, hoe schrijf ik nou een virtuele therapie voor of een digitale therapie? Want als ik een geneesmiddel wil voorschrijven, is het helemaal helder. Dan weet iedereen wat hij moet doen in de keten van de farmaceut, de apotheek op de hoek, de verzekeraar. Iedereen weet wat hij moet doen. Maar als ik een digitale therapie wil voorschrijven, ja, dan kijkt iedereen naar elkaar. Wat doet de verzekeraar? Wordt het überhaupt wel vergoed? Past dat? Wie moet het dan betalen? Hoe zit het dan, dat brilletje, moet de patiënt dat zelf meenemen of kun je dat dan huren? Hele dingen zijn niet geregeld. Nou, willen we nou zorgen dat digitale transformatie, dat zijn van die termen die je ook in de beleidsplannen van VGZ wel eens leest, willen we dat echt voor elkaar brengen, dan moeten we ook dit soort praktische dingen met elkaar regelen. Dus vandaar deze Netflix voor digitale zorg, Optimize, een manier om het vooral voor iedereen heel veel makkelijker te maken.
Ja, en ja, je gaf net al aan, het is een enorme hoeveelheid die daar buiten is aan virtuele toepassingen. Ik bedoel, hoe selecteren jullie dan die toepassingen?
Nou ja, we hebben daar een soort triagemodel voor gemaakt. Dat we zeggen, nou ja, een goede app moet aan een aantal criteria voldoen. Bijvoorbeeld, is er serieus onderzoek naar gedaan? Peer-reviewed onderzoek, is dat gepubliceerd? Is het veilig? Zijn de data veilig? Is het gebruik veilig? Een aantal essentiële dingen moeten op orde zijn. Toch denk ik dat we daar nog een grotere stap in moeten maken. En wederom de vergelijking met geneesmiddelen. In de geneesmiddelen heb je een zogenaamd formularium waar artsen en apothekers met elkaar afspreken welke hoeveelheid geneesmiddel zetten we in welk ziektebeeld op welk moment in. En ik zou heel graag naar een formularium voor digitale revalidatiezorg willen gaan. Dat ook artsen met elkaar bespreken. In dit geval, bij dit type aandoening, is dit type behandeling passend.
Oké, maar als ik op jullie site lees, want daar zie ik dus een aantal apps en dan lees ik dat dat bewezen revalidatie-apps zijn.
Wat zeker
betekent bewezen in dit verband? Want
bewezen is dat er dus veel wetenschappelijk onderzoek naar de werking en de toepassing van die apps is gedaan.
Ja, maar om dat dan te laten zien naar de buitenwereld, dan moet je volgens mij als bedenker door een enorme papiermolen. Ik ga even naar Pim. Jullie hebben volgens mij korte lijntjes lopen met alle innovatoren.
Ja.
Lopen die dan niet een beetje op stuk?
Ja, en daar kunnen ze ook bij begeleid worden. Wat denk ik het mooie is aan dit platform is dat er zijn heel veel apps die hebben al bepaalde markeringen behaald. Dus bijvoorbeeld een CE-markering of de juiste bewijsvoering op
orde. Ja, dat lijkt me toch het minste een CE-markering, of niet?
Ja, en er zijn tegelijkertijd ook heel veel apps die dat misschien nog niet zover zijn, maar in een meer onderzoeksfase. En wat heel mooi is aan dit platform is dat er curatie plaatsvindt. Dus dat wij voor een potentiële afnemer, dus voor een zorgaanbieder, aan kunnen geven hoe ver die app is in het stadium van medisch bewezen of niet. Dus dat is onder andere waar de triagecommissie van die Remco net noemt, zich mee bezighoudt. We zien dat het best wel lastig is inderdaad om aan allerlei markeringen te voldoen. En wat heel mooi is aan dit consortium is dat het is een samenstelling van allerlei onderzoeksinstituten ook en revalidatieklinieken. Dus dit komt uit de buik van de revalidatiemarkt eigenlijk zelf. Dus er vindt ook heel veel onderzoek plaats naar, zijn bepaalde apps medisch bewezen effectief? Wat zijn daar dan van de effecten van die app op een behandeling? Dus ja, die component is heel sterk vertegenwoordigd in het project ook.
Dus jullie zijn ook een soort wegwijzer in dat certificeringstraject? Of kunnen daar in ieder geval tips in geven?
Ja, we kunnen daar sowieso tips in geven. En met die onderzoekscomponent vertegenwoordigd in het platform, denk ik dat we heel goed onderscheid kunnen maken tussen dit is goed en dit is niet goed. Ja.
Ja. Hey, nou is veilig en medisch bewezen, dat is natuurlijk één ding. Maar wat levert het nou bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de business op? Kijken jullie daar ook naar bij de Sint Maartenskliniek?
Nou, het is een beetje, we zeggen kill your darlings of disruptief. Want eigenlijk is het per saldo een goedkopere manier om zorg te verlenen. Want je substitueert als het ware technologie in plaats van noeste arbeid. Dus het is, ja, dat heeft te maken met de bekostiging van revalidatiezorg. Nou, dat is dan heel ingewikkeld om dat nu toe te lichten. Maar eigenlijk komt het op neer, als wij minder uren zorg verlenen, maar meer uren technologie toevoegen, dat is voor de business case, voor de maatschappij eigenlijk niet zo goed. Toch moeten we dat doen en dat zal ik ook uitleggen. Als je kijkt naar het aantal fysiotherapeuten in Nederland dat structureel afneemt, en je wil de zorg toegankelijk en voor iedereen beschikbaar houden, dan moeten we op een andere manier gaan werken. En dan moeten we accepteren, toestaan, dat technologie een deel van dat handwerk, van dat mensenwerk, zeg maar, over gaat nemen. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt wachten tot een ander het doet, maar dat past dan niet zo goed bij ons. Dan hebben wij liever dat we meesturen aan het begin van hoe we dat op een goede manier kunnen doen.
Ja. En als ik dan kijk naar de adoptie, hoe valt dit dan bij zorgprofessionals, bij fysio's, bij revalidatieartsen? Zijn die er enthousiast over te denken?
Ja, hier geldt de Rogers Curve. Je hebt altijd een aantal innovatoren die het super gaaf vinden en voorop lopen. Een aantal early adopters die worden blij van de VR-bril en die gaan aan. Je hebt een aantal conservatieve palingen die zeggen, ja, ik wil hier, dit kan toch nooit iets zijn. Waar het altijd om gaat is de majority. Krijgen we de majority mee, kunnen we daar het vertrouwen van winnen dat dit daadwerkelijk goede zorg is. Dat we verantwoorde goede zorg kunnen bieden met behulp van die technologie.
Ja, wat horen jullie bij HealthFellow? Want jullie proberen namens en met die innovatoren proberen jullie dit verhaal over het voetlicht te krijgen. Ik bedoel, wat voor reacties krijgen jullie bij zorgaanbieders?
Nou, bij zorgaanbieders overwegend positief. Dus het is ontstaan vanuit ontwikkelaars ervaren het probleem dat zij van kliniek naar kliniek moeten om hun product te verkopen, als het ware. Dat zijn vaak langere trajecten. Dus wat het platform probeert op te lossen is dat je in één klap toegang krijgt tot de markt. De andere kant is de zorgaanbieder die door al die weerwar van apps soms niet meer weet hoe ze het kaf van het koren moeten scheiden. Het platform kan daar helpen om de juiste apps onder het voetlicht te brengen. Dus we merken zeker dat er van beide kanten een probleem is wat we hiermee kunnen oplossen. En dus ook van zorgaanbieders die op zoek zijn naar, ik wil best wel virtual reality inzetten om de zorgdruk te verminderen of om de patiënt beter te kunnen helpen. Maar bij welke moet ik dan zijn?
Ja, want je kan die zorg natuurlijk ook maar één keer uitgeven. Dus dan wil je het wel
precies
goed doen. En hoe zit het met de patiënten? Zijn die happy ermee?
Nou, veel vinden het fantastisch. Die ervaren dat God meer eigen controle, meer eigen regie, zelf de spellen of de applicaties kunnen selecteren. Sommige mensen vinden een puntenstand heel fijn, een leaderboard. Van ben ik vandaag beter dan gisteren, zie ik mijn voortgang. Je hebt natuurlijk ook conservatieve patiënten die denken, oh wat een apparaat, laat ik dat maar niet aanraken en niet doen. Dus is het de oplossing voor iedereen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik merk wel dat er best veel mensen die virtual reality echt leuk, spannend en interessant vinden. Wel moet ik erbij zeggen dat in sommige applicaties waar veel bewogen wordt, motion sickness nog een probleem is.
Okay.
Dus
dat je met die virtual reality bril in één keer de achtbaan naar beneden gaat.
Dan word je misselijk. Ja, er is een prachtig voorbeeld. We hebben ooit een project gedaan. Dat ging over rondbalans, stabiliteit. En in VR gebeurde dat dan op de rug van een zeerog die door Atlantis zweefde. Ja. Nou ja, als dan de beelden niet helemaal kloppen met de bewegingen, dan word je zo ziek als een. Dan word je verschrikkelijk ziek van.
Ja, ik herinner me dat ik zelf ooit eens een schilderij van Hieronymus Bosch ben binnengevlogen. En het was niet zo qua beweging niet zo heftig, maar de afbeeldingen dan weer wel.
Ja.
Maar goed.
Ja,
nog even in aanvulling ook op Remco. Dus dit is bij uitstek een product wat je moet ervaren ook om het nut ervan in te zien of de lol. Dus wat we zien is dat als iemand eenmaal zo'n bril opzet en in die wereld zit, dat je dan veel enthousiaster bent dan het moment voordat je die bril opzet, waarin het nog spannend is. Want die wereld geeft je zo'n, je verliest je eigenlijk in een spel en hebt niet exact meer door hoe zwaar de oefeningen zijn die je doet, hoe vaak je ze doet, maar het wordt daadwerkelijk leuk. En dat uitproberen, dat is wel een drempel die we bij patiënten over moeten zien te gaan.
Ja, hey, voor de duidelijkheid, we hebben het over blended care. Dat is altijd een combinatie van inderdaad dat virtuele en altijd nog een mens, een behandelaar die daarbij zit.
Ja.
Hoe moet ik me die verhouding voorstellen?
Nou, je zou je kunnen voorstellen dat als iemand nu 3 keer in de week fysiotherapie heeft, dat we op termijn naar 2 keer fysiotherapie en 1 keer thuis trainen. Maar dan misschien thuis 2 of 3 dagen trainen. Zodat je eigenlijk meer behandelingen hebt, maar toch nog 2 keer de feedback hebt van je therapeut. Nou, gaat dat goed, dan kan je naar 1 keer de fysiotherapeut zien en eigenlijk de hele week thuis trainen. En we hebben het nog steeds over virtual reality, maar we zien ook een enorme opkomst van augmented reality. Dan zie je eigenlijk de omgeving nog steeds. Maar bovenop die omgeving zijn dan elementen die komen erbij, zoals Pokémon Go. Hè? Dat kun je me allemaal wel voorstellen. Maar dan wordt elke keukentafel een revalidatietafel. Want daar kun je ineens revalidatieoefeningen doen. En daar zien we, bijvoorbeeld bij de firma Holomove, zien we een aantal hele aardige ontwikkelingen in. Nou, en die willen we natuurlijk ook graag inzetten. Want ja, dat scheelt ook weer de beweging van die patiënt naar de kliniek. Wat soms ook lastig is qua vervoer. Dat heeft ook met eco-footprint te maken. Dat geeft ook weer meer ruimte in de kliniek om meer patiënten te kunnen zien in dezelfde tijd. Dus dat, daar zie je echt de voordelen komen.
Ja. We hebben het al een paar keer ter sprake om die bril. Je hebt technische hulpmiddelen nodig om virtual reality te kunnen toepassen in die revalidatiecontext. Ja, dan kom je eigenlijk automatisch bij grote producenten van dat soort spullen, hè, big tech. Worden we als zorg dan toch niet heel afhankelijk van dat soort grote commerciële partijen?
Ja, dat is een goed punt. En we zien dat de big tech soms ook een beetje grillig is. Hè? Dus Microsoft stopt dan ineens weer met de HoloLens of een andere partij die stopt met de ontwikkeling. Gelukkig zijn er ook partijen die wat meer openheid bieden. En gelukkig zijn er nog 5, 6 aanbieders die elkaar beconcurreren. Dat geeft in ieder geval een beetje druk op de prijs. Zodat we nog een keuze kunnen maken. Ja. Ons maakt het natuurlijk niet uit welk precieze brilletje we inzetten. De meeste software wordt ook zo gemaakt dat platformagnostisch is. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar we moeten inderdaad wel erkennen dat sommige dominante spelers nog steeds een grote positie hebben. En daar moeten we ons bewust van zijn.
Ja, want dat betekent namelijk ook dat niet alleen dat jullie voor het product als zodanig natuurlijk wel zijn afhankelijk zijn van die partijen, maar dat ze wellicht ook natuurlijk toegang hebben, in theorie, tot allerlei data.
Nou, daar zijn natuurlijk goede en duidelijke afspraken over te maken. En dat is een hele zorg-ICT-landschap. We zijn die steeds meer. En gelukkig de Europese Unie is daar ook niet mals in als het gaat over wat er mag en wat er kan en hoe het moet. Dus ja, we houden ons gewoon aan die wetten die ons allemaal beschermen.
Hoe kijken jullie, Pim, binnen Health Valley naar die eventuele afhankelijkheid van deze context?
Nou, in dit specifieke project denk ik, kunnen we niet ontkennen dat die afhankelijkheid er is. Net zoals in het dagelijks leven, zou ik zeggen. Bij allerlei andere zorginnovatoren die we heel veel spreken, is die afhankelijkheid er niet altijd. Dus dat kan ook gaan om medicijndispensers die dat prima ergens in een Europese fabriek laten maken. En dus helemaal niet afhankelijk zijn van Big Tech. Ik denk dus nogmaals in dit project, ja, kunnen we niet ontkennen dat die grote spelers daar eenmaal in zitten.
Ja. En hoe is dat voor die innovatoren? Worden die soms ook niet een beetje klem gezet? Of zien jullie er ook mensen die er heel slim mee omgaan en misschien voor een belangrijk deel ook zelf die software naar hun hand zetten, misschien het product zelf ook naar hun hand zetten?
Ja, ik denk als het gaat om software dat die mogelijkheid er steeds meer is. En bij hardware heb je natuurlijk allerlei keuze uit de hardwarefabrikanten. Dus ik denk dat ondernemers zich heel erg bewust zijn van hoe verkleining en afhankelijkheid van grote spelers. Ja.
Ja, nog wel even iets over Meta. Meta is een belangrijke speler in dit terrein. En die hebben geprobeerd om mensen te dwingen in hun soort enterprise model. Maar dat is niet gelukt. Dat is eigenlijk een soort tegendruk van de markt.
Oké, maar kun je dat even kort toelichten?
Dat betekende als wij een brilletje wilden aanschaffen vanuit het bedrijf de Sint Maartenskliniek, dan moesten we verplicht een enterprise licentie nemen. En dan eigenlijk wilden zij een soort eigenlijk bepalen wat wij wel en niet op die bril konden
De klassieke
konden
gedwongen winkelnering.
De klassieke gedwongen winkelnering. Daar zijn ze wereldwijd van teruggekomen, want niemand wilde dit. Ja. En het mooie is, er was een concurrent, Pico. En Pico zei, dat doen wij gegarandeerd niet. En bij ons is het open en daar kun je je eigen medical device management software op draaien. Daar kun je met andere woorden veel beter zelf bepalen wat er wel en wat er niet op die bril gebeurt. Ja, en die hebben het vooralsnog gewonnen.
Ja, hey, het is mooi dat je Meta noemt. In een ander verband. Ik ben een aantal jaar geleden mocht ik aanwezig zijn op bij Southwestern Austin, een fantastisch innovatiefestival. En een van de buzzwords toen was de metaverse. Dat is dat samenspel tussen genetwerkte omgevingen met allerlei virtual reality toepassingen. En dat zou het helemaal worden. Nou, inmiddels is volgens mij de metaverse als zodanig bij het oud vuil gezet. Dat roept bij mij een beetje ook de vraag op. Ja, waar we het nu over hebben, extended reality, virtual reality, lopen ook niet gevaar dat ook die ontwikkelingen straks achterhaald blijken te zijn?
Nou ja, ik ben zo oud dat er begin van deze eeuw kwam er iets op dat heette Second Life. Hè? En dat was ook een soort virtuele wereld waar we als het ware de hele wereld opnieuw gingen bouwen. Dat zou ook heel groot zijn mislepend worden, is ook niet geworden. De metaverse, het grote 3D-internet, is ook nog niet geworden wat het is, in potentie is. Het mooie is dat de bijproducten ervan, dat er een enorme krachtige computers zijn die heel snel beelden kunnen renderen, die heel snel voor virtuele of augmented reality toepassingen kunnen worden gebruikt. Je ziet een enorme ontwikkeling in gewone brilmonturen om daar augmented reality aan toe te voegen. Dus de toekomst is altijd anders dan de big tech gurus op dat soort fantastische festivals voorspellen. Maar dat er iets aan het veranderen is, dat is wel duidelijk.
Ja, dat is, ook daar zien we een voorbeeld van die niet geheel onomstreden zijn, geloof ik. Van brillen waarmee je gewoon het dwars door iemands kleding heen kan kijken.
Ja, dat is natuurlijk al fout. Of dat je gesprek thuis de hele avond opgenomen blijkt te zijn. Dus het gaat ook over ethiek. Het gaat ook over hoe gaan we met elkaar om en met die technologieën om. En dan is het altijd wel grappig dat als je daar met Amerikanen over praat, dat ze zeggen, jullie in Europa zijn veel duidelijker en strikter op die ethische kant en het beschermen van je eigen veiligheid of je eigen waarde. En dat vind ik heel mooi en dat moet ook het uitgangspunt zijn.
Ja, Pim, is die ethische kant, is dat ook iets waar Optimize zich op profileert?
Ja, als het gaat om de... nog even toevoegend op het vorige. Dus VR voegt een bepaalde dimensie toe aan of dat nou een revalidatieoefening is of pijneducatie, die is niet te matchen door een andere technologie. Dus los van dat technologieën komen en gaan, deze technologie voegt iets toe wat niet te kopiëren is door misschien een real-life omgeving. Dus daar blijft volgens mij heel veel waarde in zitten, ook al zit natuurlijk conjunctuur in de interesse in de metaverse en andere technologieën, maar daar zit iets wat moeilijk te verslaan is. En met betrekking tot ethiek denk ik dat we een heel groot gedeelte ondervangen ook door de triagecommissie die we instellen. Dat we heel bewust kijken naar welke apps zijn goed om welke reden en welke reden niet. Dus dat we daarmee de ethische component al best wel kunnen uitsluiten of kunnen borgen binnen dit platform.
Ja, laten we toch een stapje terug doen en even teruggaan naar de werkelijkheid van de gebruiker, van de patiënt, revalidant, hoe je het wilt noemen. Remco, waar zie jij dat? Wat gaat de revalidant hier nou van merken de komende jaren? Nou,
als ik hardop droom, is dat straks een revalidant een deel van zijn revalidatie thuis kan doen. Op zijn eigen tijd, in zijn eigen omgeving. Misschien met hulp van de mensen hem of haar heen. Die dat ook leuk vinden, die het ook even kunnen proberen, die ook mee kunnen doen. Of misschien wel tegen elkaar een spel kunnen doen of gamen. En daarmee wordt revalideren weer leuker. Het hopelijk ook een beetje meetbaarder. En daarmee ook houden we de revalidatiezorg toegankelijk. Dat is eigenlijk de essentie van wat we willen.
Ja. En wat, Pim, wat gaat Optimize daar specifiek aan bijdragen?
Nou, wat ik zei, dat het is ontstaan vanuit de buik van de revalidatie. Dus de revalidatiezorg wil dit zelf. Dat is denk ik al een enorme plus. Dus dat betekent dat behandelaren, klinieken, patiënten inzien dat er een andere manier van zorgverlening moet komen om zorg te ontvangen. Waar Optimize volgens mij in uitblinkt is, over de hele wereld worden apps ontwikkeld die misschien steengoed zijn, maar die niet per se op de Nederlandse markt bekend zijn. Wat wij kunnen doen is de hele wereld onboarden op dat platform en laten zien wat er allemaal is en wat beschikbaar is ook voor behandelaren in deze kant van de wereld. Dus de grenzen wegnemen en de markt vergroten voor ontwikkelaars is denk ik een hele grote pre. En net als de grenzen vergroten voor zorgaanbieders om al die goede apps te leren kennen. Ja, ik zie niet echt iets op de markt op dit moment wat dat kan doen.
Nee, maar ik vind het wel interessant om te horen dat jullie zeggen, wij zijn wel in staat om die bril van om door de bril van de zorgprofessional te kijken. Want een van de veelgehoorde klachten is als het gaat over digitale innovatie, is dat al die slimme jongens en meisjes er buiten ding ontwikkelen in hun enthousiasme, waarvan dan de zorgprofessional laat zeggen, ja, maar het is nog net niet, het sluit niet echt aan bij wat ik doe in de dagelijkse praktijk.
Ja, dus in dit project zitten ook het Radboud UMC, Roesing. Dat zijn gewoon toonaangevende revalidatieklinieken die uitstekend de stem van de behandelaar kunnen vertegenwoordigen. En die ook in deze ontwikkeling geloven. Dus ik denk dat heel erg geborgd is.
Ja. Ja, Remco, wordt het inderdaad beter dat die eerdere kloof tussen slimme innovatoren en zorgprofessionals, dat die kleiner wordt?
Ja, die wordt kleiner. Door ook vooral samen erover te spreken, dingen te doen, dingen te proberen, dingen te onderzoeken. Ook af en toe een stapje terug te doen als dingen toch nog niet technisch helemaal goed zijn zoals de behandelaar het wil. Daar goed naar te luisteren, wat kan er beter. En uiteindelijk wil dit succesvol worden en dat willen we allemaal. Dat wil die ontwikkelaar van die app, dat wil die arts, dat wil die patiënt, dat willen Pim en ik ook. Dan moeten we dit samen doen. Dus dit is niet even een snelle technische oplossing die we er even diagonaal door de strot proberen te duwen. Dit moet je samen doen.
Je zegt samen, maar dat bedoel je ongetwijfeld ook samen met de eindgebruiker, de revalidant.
Zeker.
Ik neem aan dat jullie het UX-design omarmen.
Ja, natuurlijk. Nou ja, en dan moet je het onderscheid maken. Die app-ontwikkelaar die doet niet anders. Want anders, als de eindgebruikers zijn product niet wil of kan of snapt of gebruikt, dan houdt het snel op. En voor ons is dat UX-design ook in het bouwen van het platform. Want onze eindgebruikers zijn dan misschien de behandelaren die apps gaan voorschrijven. En ook het manier van voorschrijven, het vinden, het triëren van die apps, de goede keuzes maken. Ook dat moet je met de eindgebruikers doen, in dit geval zorgprofessionals. Dus, ja.
Ja, en ik ben het helemaal eens met Remco dat het ook iets is van de lange adem. Dus we moeten die behoeftes echt op detailniveau begrijpen. Die zijn in Nederland wellicht weer anders dan in Ierland bijvoorbeeld. Een van de andere markten vertegenwoordigd in het project. Dus als we niet de tijd nemen om te leren van hoe werkt die samenwerking tussen een ontwikkelaar, tussen ons en de behandelaar, en werkt dat in dit land en moet dat anders werken in een ander land, als, nogmaals, als we daar de tijd niet voor nemen, dan lopen we onszelf voorbij. Dus laten we proberen om het klein te houden en de microbehoeften te begrijpen van alle partijen en daar iets voor te ontwikkelen.
Nou, slimme suggestie, maar tezelfde tijd is natuurlijk ook in die digitale innovatie, dat gaat razendsnel. Dus ja, het gevaar dat je zo voorbij houdt is natuurlijk niet helemaal ondenkbaar.
Dat denk ik ook, maar de behoefte van degene die het moet gaan gebruiken of eventueel betalen, die kan best wel lange tijd hetzelfde blijven. En ik denk dat de producten die ontwikkeld worden daar uitstekend bij passen. En dat het aan ons is om de vraag en aanbod van die twee kanten bij elkaar te brengen. Dus de behoefte van de zorgaanbieder en de behandelaar te laten matchen met dat wat de ontwikkelaar heeft gemaakt.
Hey, om langzaam naar een afronding toe te werken. Wat is er in jullie optiek nodig om, laten we zeggen, toepassing van virtuele hulpmiddelen in de zorg, in de revalidatiezorg, om je een echte zwengel te geven?
Nou, ik denk, wat ik eerder zei, dat zo'n formularium zou kunnen helpen. Dus een brede consensus over wanneer zetten we nou digitale therapie als eerste in, of als bij voorkeur in, of in een bepaalde hoeveelheid in. Dat zou ons helpen. En dat geeft ook richting eigenlijk naar alle spelers in de markt, naar de verzekeraars, naar de revalidatieklinieken, naar de behandelaars of naar de patiëntenorganisaties ook. Van wat kunnen we van elkaar verwachten? Waar gaat dit naartoe? Dus dat is één. Twee, je ziet in de wet en regelgeving is sommige medical device software wet en regelgeving nog een beetje ouderwets. Dat gaat nog uit van de klassieke randomized control trials, van dingen die eigenlijk niet zo goed passen bij die digitale innovatie. Maar daar wordt op Europese schaal hard aan gewerkt om dat beter te maken. Dat helpt. Nou, en drie, ik denk dat, en we zijn vandaag bij een verzekeraar, dat het ook goed is om met de verzekeraars te spreken van hey, hoe zijn jullie ambitie nou over die digitale transformatie en hoe kunnen we dat nou ook samen doen?
Ja. Wim, wat zou jij zeggen dat er moet gebeuren om...
Nou, de grond moet vruchtbaar genoeg zijn. Dus het probleem moet zo duidelijk zijn, of onontkoombaar, dat we toe moeten naar de stap van virtual reality in revalidatiezorg of inzetten van digitale zorg. En ja, de vraag is dan dus, wat is de timing voor de introductie van een product als dit? Maar soms is het ook de markt of de context die bepaalt dat iets wel of niet gaat vliegen. En ik denk dat we een heel eind in de vruchtbare grond zitten, maar dat we ook nog even geduld moeten hebben.
Ja, en hoe kunnen we die grond vruchtbaarder maken?
Nou, liefst doen we dat niet, want het zou betekenen hele lange wachtlijsten en uitstroom van behandelaren. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld wel factoren zijn die de inzet van digitale technologie enorm gaan versnellen.
Maar goed, dan stip je toch een belangrijk punt aan, hè? Want die urgentie, naarmate inderdaad de druk op de zorg groter zal worden, is denk ik de bereidheid om sneller virtuele hulpmiddelen toe te passen, die zal groeien.
Ja, ik verwacht ook dat, hè, dat het momentum gaat groeien. Gewoon door de, als je demografisch kijkt, je ziet een aantal zorgprofessionals zie je afnemen. De vraag naar zorg zal toenemen. Dus wordt de rol van technologie groter. Ik hoop dat we met Optimize een soort onafhankelijke platform kunnen zijn. Non-for-profit, laat ik dat ook nog even heel duidelijk zeggen. Gewoon om die beweging te helpen stimuleren.
Ja. En waar moeten mensen zich naar melden die zeggen, nou, ik heb volgens mij ook wel wat aan wat Optimize wil. Of ik heb misschien wel wat in de aanbieding wat goed werkt bij Optimize.
Nou, we hebben de website is al live in de MVP-versie, optimize.org, Optimize met een S en dan .org. Nou, daar staan ook alle contactgegevens. Dus als mensen meer willen weten of met ons in contact willen treden, kun je natuurlijk Health Valley of de Maartenskliniek bellen. Of even via optimize.org contact zoeken.
Ja. Hey Pim, Optimize, waar staan jullie over een jaar?
Dan hebben we gevalideerd, 100% zeker, dat behandelaren dit daadwerkelijk willen inzetten. Daar hebben we een aantal pilots gedaan waaruit blijkt dat de inzet van die apps medisch effectief is. En dan bereiden we ons voor op een grote lancering in een van de markten waarin we actief zijn, waardoor mensen betalen voor het afnemen van Optimize.
Ja. En ter afsluiting staan er nog concrete activiteiten op de rol waar jullie op een of andere manier bij betrokken zijn als Optimize?
Nou, het vakgebied is in ontwikkeling. Hè? Dus er is het wereldwijd wordt nagedacht over de inzet van virtuele revalidatiezorg. Dus er is een World Conference on Virtual Rehabilitation in Cork in Ierland. eind juni een grote manifestatie waar eigenlijk de hele wereld die met dit thema bezig is samenkomt. Dus als mensen echt geïnteresseerd zijn, moeten ze naar Cork komen, naar de WCVR. En dan is het 2 dagen een mix van wetenschap, ondernemerschap en klinische praktijk.
Nou, in ieder geval vanuit het oogpunt van politieke correctheid kunnen we gewoon naar Ierland.
Zeker.
Heel veel van dit soort activiteiten vinden natuurlijk plaats in de Verenigde Staten. En je kunt je afvragen of je daar nog heen wil, moet, mag, these days. Dat is een ander gespreksonderwerp. Ik wou jullie ontzettend bedanken voor dit mooie verhaal over virtual reality in de revalidatiezorg. Ik denk dat het een aantal waardevolle inzichten heeft opgeleverd. Misschien leuk om in de toekomst nog eens opnieuw van jullie te horen waar we staan. Nou, dat waren in een half uur alle ins en outs rond virtuele revalidatiezorg. Luisteraars die denken daar wil ik wat over kwijt of die andere ideeën hebben voor nieuwe blik op zorg, die kunnen ze kwijt op het e-mailadres denkmeemet@vgz.nl. Dat is denkmeemet@vgz.nl. Tot de volgende nieuwe blik op zorg.